drinking erop. Ja, kijk eens. Oké. Ik zal, ik ga aan deze kant staan. Nou, daar. Goed, dan kan ik een beetje die kant uit zien. Goedemiddag. Ik zal net zoals Willy me voorstellen. Ik ben Scott Raap. Ik ben van de gemeente van Christus in Maastricht. Maar ik woon in Neerharen. In Lanaken, België. Ik ben van oorsprong Amerikaan, maar we wonen al bijna 25 jaar in België. Ik ben ook Belg geworden, dus dubbele nationaliteit. Ik hoop dat je mijn Nederlands ook kan verstaan. Er zullen wel hier en daar dingen zijn die niet kloppen of niet juist zijn, of wat dan ook, maar dat kan je wel volgen, denk ik. Als je straks dit wil hebben, dit heb ik digitaal, dus dan moet je me mij gewoon je e-mailadres geven en dan kan ik het je sturen en dan heb je de tekst van wat ik heb gezegd. Behalve dat, ik zeg altijd meer dan wat daarop staat, dus ik ga altijd hier en daar overal naartoe met die soort dingen. Ik moet het even pakken voor het geval dat ik dat nodig heb. We hebben het over het leven als christen. En het leven als christen in de plaatselijke gemeente zal ik het dan over hebben. Ik ben heel dankbaar voor Willy en zijn les. Hè, dus hoe hij, vooral wat mij bijbleef, dat laatste stuk. Hè, dus willen we aangename leugens hebben of willen we onaangename waarheden? Wat kiezen we? Maar ook toen hij het had over Jacobus, hè, de zuivere godsdienst. Jacobus hoofdstuk 1 spreekt daarover. Als we het hebben over het leven als een christen, dan wil ik het duidelijk maken dat christen zijn, dat is niet iets dat je zegt van, er zijn een heleboel mensen die zich christen noemen. En gewoon dat je zegt, ik ben christen, dat maakt niet dat je christen bent. We hadden het op tafel daar even, gewoon omdat je zegt ik ben vrouw en ik ben man, wil niet zeggen dat je vrouw bent. Maakt niet uit hoe je je kleedt of wat dan ook, bijvoorbeeld. Maar christen zijn is ook, het is geen, hoe zal ik het zeggen, is dat ding wakker? Ja, kijk, het is niet een culturele merknaam. Ik ben van Racing Genk, ik ben van, ik ben christen. Het is niet een manier om te zeggen van ik ben geen atheïst, ik ben geen hindoe, ik ben geen moslim, ik ben christen. Dat is gewoon, ik ben geboren als christen. Zo gebruikt men dat vaak, maar zo bedoel ik het niet. Zo bedoelen wij dat niet vandaag in deze lezing. Hè, dus een christen is iemand, of christen zijn, is een filosofische beweging. Ik wil ook niet, als ik zeg filosofie, dan horen mensen vaak iets negatiefs. Dan denken we van, dat is iets slechts. Maar in de tijd van Jezus, als je de christenen had gevraagd, zijn jullie een godsdienst? Dan hadden ze gezegd van, nee, verre van. Want een godsdienst, dat had de smaak van mensen die dingen deden met die afgodsbeelden, die bepaalde riten vervulden om te zeggen dat ze dat deden, maar het had niets te maken met je leven. Het was iets dat je deed voor daar of zus of zo, om mensen te laten zien dat ik ben van die God. Ik ben van die God. Zoiets. Maar het had niets te maken met je dagelijks leven. Terwijl filosofie bij ons betekent dat alleen hier, nu, hè. Maar bij hen betekende dat, je volgde een levenswijze die de keuzes in je leven bepalen. Dus de handelingen in je leven ook bepalen. Dus zij noemden zich eigenlijk, zij zeiden, de eerste christenen, die werden mensen van de weg genoemd. De weg. Zo werden de christenen eerst genoemd. En het belangrijkste daarbij is natuurlijk wat Willy ons al gezegd heeft. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Filippus die zegt van, ja, we weten, Jezus, we weten niet waar u gaat, hoe kunnen wij u dan volgen? En Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus het is niet alleen een filosofie van een heleboel regels die we kunnen volgen, maar het is de persoon, Jezus, die wij volgen. Hij is de weg. Maar we horen het ook bijvoorbeeld in Apollos. Apollos was iemand die bekend was met de weg. Prisca en Aquila hem horen spreken en hij kon uitleggen aan de hand van de schrift wie Jezus was, maar hij kende de weg niet helemaal goed. Dus Prisca en Aquila, die hebben hem terzijde genomen en die hebben hem de weg verder uitgelegd. Dus zo staat dat in Handelingen. Of je hebt bijvoorbeeld Felix, die wanneer Paulus, hij moet voor de gouverneur, zeg maar, de Romeinse gouverneur, verschijnen. En Felix was goed bekend met de weg. Zo wordt dat gezegd daar. Of je hebt bijvoorbeeld, dat was Handelingen 24 is Felix. Handelingen 19 was toen Demetrius, de silversmid, en in die tijd ontstond er geen kleine opschudding omtrent de weg, staat het. Want Demetrius, die was een silversmid en hij hield niet van die mensen van de weg. Want zij zeiden dat zilveren beeldjes niks waren. Dus zij waren tegen godsdienst. Ja, dus je weet, de eerste christenen, die werden eigenlijk van de mensen in hun tijd, ze werden gezien en beschouwd als atheïsten. Ze werden atheïsten genoemd, omdat ze niet in de goden geloofden. En ze geloofden niet in de godsdienst. Want ze zeiden, nee, die dingen moet je wegdoen. En Demetrius, de zilversmid, ja, zijn hele hebben en houden, dat hing af van het verkopen van die zilveren beeldjes van Artemis. Net zoals in Brussel nu mannekepissen allemaal verkocht moet worden. Hè? Dus dan, je moet een heleboel dingen kunnen verkopen. En de christenen zeiden van, nee, dat is niks. Ja, dus een christen is iemand die de weg volgt, Jezus Christus. Zij werden eerst christenen genoemd in Antiochië. Ja, dus zeer waarschijnlijk eerst als een scheldwoord. Als, ja, dat zijn die mensen die proberen op die Christus te lijken. Dat zijn die christenen. En zo werd dat genoemd. Ja, dus, en zij namen die titel als eretitel aan. Ja, je hebt gelijk. Wij zijn degene die proberen te lijken op Jezus, de Christus. Wij willen zijn net zoals Hij. Ja, dus in Handelingen hoofdstuk 11, dat ze eerst christenen genoemd werden in Antiochië. Of koning Agrippa, wanneer Paulus voor hem moet verschijnen. Hij zegt, nou, jij wil heel snel mijn christen maken. En Paulus zegt, ja, je hebt gelijk. Of in 1 Petrus hoofdstuk 4 bijvoorbeeld, wat ik wil heel snel even lezen. Waar het heeft het over de weg dat 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 16. Laat dus niemand u moeten lijden als moordenaar of dief of boosdoener of als bemoeial. Indien hij echter als christen leidt, dan schame hij zich niet. Maar verheerlijke God onder die naam. Ja, dus dat zijn de drie plaatsen in het Nieuwe Testament waar het gaat over christenen. En wordt die terminologie ook gebruikt. Maar christenen, die moesten lijden. Maar dat was een term, een woord dat gebruikt wordt om aan te geven dat zijn mensen die volgelingen van Jezus Christus zijn. En dat is eigenlijk het enige wat het betekent. Christen in het Grieks betekent voor een volgeling van Christus. En dat klinkt heel makkelijk, maar dat is het. Ja, dus ze zijn volgelingen of mensen die Christus volgen, zijn volgelingen van Christus. Ja, dus christenen zijn dat. Daar hebben we dat van. Dus ik ben een volgeling van Jezus, als ik een christen ben. Als we het hebben over hoe is het leven van een christen in de maatschappij, of hoe is het in de plaatselijke gemeente, dan hebben we het over deze mensen. Een volgeling van Jezus. Dus dit is wat Jezus zei tegen zijn discipelen net voordat hij wegging. Dat is Matthäus hoofdstuk 28, dan zien we dat. Hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat vind ik zo mooi. Jezus zei, alle macht op hemel en aarde, het is van mij. Ik kan doen wat ik moet doen. Dus je hoeft je geen zorgen te maken. Ik ben machtig genoeg. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen. Discipel is gewoon een ander woord voor volgeling. Dus maak al de mensen tot mijn volgelingen. En doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Je bent niet alleen. Ik stuur je nu uit. Ik zeg, maak mensen tot volgelingen van mij. Leer hen onderhouden. Dus doop hen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Leer hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben er. Ik ben er ook nog. Je bent niet alleen. Dat is heel belangrijk. Christenen zijn dus mensen die hun leven aan Jezus hebben gegeven. Die gestorven zijn aan hun oud leven. Door zich te laten begraven in de dood. Vertrouwend op de redding van Jezus en zijn genade. Om dan volledig door hem en volgens zijn wil hun leven te leiden. Ze zijn opgestaan als nieuwe mensen uit dat water. En ze leven als mensen die Jezus de regering, de regie heeft in hun leven. Dat zijn christenen. En ze willen anderen tot Jezus brengen. Dat is juist het doel van een christen. Dus om het lichaam van Jezus te zijn op aarde. We lezen in Romeinen hoofdstuk 12, in 1 Korintiërs hoofdstuk 12, lezen wij over dat beeld van het lichaam. Iedereen is een deel van het lichaam. Geen één van ons kan alleen alles doen. Dus gewoon omdat ik de vinger ben, zegt iemand, dat betekent niet dat jij zo belangrijk bent, want je bent het oor niet, en je bent de tong niet, en je bent de teen niet. We hebben alle delen hebben we nodig om het lichaam van Christus te maken. Romeinen hoofdstuk 12 die spreekt over verschillende taken dan in het lichaam van Christus. En zo is dat. Dus een christen, dan hebben we het over die volgeling van Jezus die hiermee bezig is. Maar als wij dan als we vragen hoe ziet het leven van een christen eruit in de plaatselijke gemeente, dan willen wij eerst beginnen met een goede basis. En die basis gaat niet over de verschillende regels of de verschillende dingen die men doet. Maar het gaat over de houding van mensen. Dat is de basis, het fundament. Want mensen worden niet goed bestuurd door alleen regels. Het gaat eigenlijk om wat voor een relatie ze hebben met iets. Dus de waarom dat je iets doet. Ik ben geneigd om iets te doen als ik een relatie heb met. Denk bijvoorbeeld aan deze twee dingen. Toen in Parijs die mensen allemaal doodgeschoten werden, zaten Shirley en ik in Duitsland. En onze zoon, die woont in Brussel, die werkt in de AB. Hij werkt in de AB. Dat is zo'n plaats als die plaats die opgeschoten werd in Parijs. Dat concert was zo'n concert waar de vrienden van onze zoon zou naartoe gegaan zijn. Wij kennen mensen in Parijs. Wij hebben goede vrienden in Parijs. Dus wanneer dat gebeurde in Parijs, wisten wij of voelden wij meteen. Al die mensen trouwens, die renden weg naar Brussel. Brussel was in lockdown. En wij konden geen connectie maken met Sean in die periode. Dus maakten wij ons ook zorgen over Brussel. Maar dat is omdat wij een relatie hebben met Parijs. In dezelfde tijd gebeurde er ook een aanval in Libanon. En op Facebook, dan had je allerlei mensen die hun profielfoto hebben veranderd in de Franse vlag. Niemand veranderde hun profielfoto in een Libanese vlag. Maar dat is omdat zij geen relatie hadden met die mensen in Libanon. Ze kenden wel mensen in Parijs of in Frankrijk. Dus dat gaf aan van dit is belangrijk. Dit is belangrijk voor ons. Of deze foto is Haiti. Er was een aardbeving dat heel Haiti heeft gewoon vernietigd. Het staat nog zo. 6 jaar, ik denk dat het langer is, geleden. En het staat nog zo. Niemand geeft om Haiti. De armoede in Haiti is nog altijd zo groot. Kan niemand geven. Weet je waar die tweede vandaan is? Dat komt van Phuket, van Thailand, van die tsunami. En iedereen wist van Phuket. Waarom? Omdat je toeristen hebt daar. Het zijn allemaal rijke mensen die daar waren. Mensen die wij kenden. Die waren daar. Die hebben dat meegemaakt. Dus die relatie die je hebt met iets, dat is wat jou doet meevoelen. Wat jou doet zeggen van ik wil iets doen. Dat maakt iets uit voor mij. Dus als wij zeggen van christen zijn, als Christus iets is, dat is een titel, dat is, ja, zelfs als we Jezus zeggen, ja, dat is een of andere figuur uit de oudheid. Ja, ik hoor die naam wel heel vaak in de kerk en zo, maar weet ik wel, dan heb ik geen relatie met Jezus. Ja, waarom zou ik hem dan volgen? Waarom zou ik hem iets met hem doen? Waarom zou het mij schelen? Ja, misschien als andere mensen om mij heen een beetje druk uitoefenen om te zeggen van dit is belangrijk, jij moet dit doen. Dan zou ik het doen eigenlijk vanwege hen. Omdat zij leggen druk op mij en ik ken hen. Maar ik wil ons zeggen, christen zijn betekent dat wij een relatie met Jezus kunnen hebben. Okay. En het is die relatie die ons helpt in ons christen zijn, in ons volgen van Jezus. Dat is eigenlijk wat we willen. En daarom wil ik eigenlijk naar de stad Filippi. Ik wil zien wat voor een relatie wij hebben met Jezus, wat voor een houding we horen te hebben of kunnen hebben. Filippi was een stad vol oud soldaten. Het is een stad die gesticht werd door Philippus van Macedon, dat was een Griek. Hij was de koning en hij was machtig. Dat was voor de Romeinen. De stad zelf werd veroverd door de Romeinen. En net voor de tijd van Jezus, zo. Rond die periode, dan heb je zelf, dus in de stad Filippi, was een slag waar Octavius en Mark Antony hebben gestreden tegen Brutus en, hoe heet die andere, weet ik niet meer. Hij is de moordenaar van Julius Caesar. En dan was het een machtsstrijd tussen de Romeinen. En ze hebben daar in Filippi hebben ze gevochten en Octavius en Mark Antony, die hebben gewonnen. Octavius is uiteindelijk keizer Augustus geworden. Okay? Dus hij is degene die echt machtig werd. En zij hebben gewonnen, Filippi hebben ze dan gekoloniseerd met oud-soldaten, oud-Romeinse soldaten, hebben ze daar allemaal gedumpt. En ze gaven hun land en huizen en alles daar. En dan later hebben ze nog een keer oud-soldaten, oud-legioen, mensen van een legioen, de soldaten van legionair, dankjewel. Die hebben ze daar ook gehuisvest. Ze kregen hun loon eigenlijk daar in Filippi. En ik zeg dat allemaal gewoon om te laten zien dat in Philippi, dus wanneer we horen wat Paulus schrijft aan de christenen in Philippi, dan beseffen wij, kunnen we beseffen, dit is een stad vol oud-soldaten. Die weten wat het is om een militair hiërarchie te hebben. Die weten wat het is om te vechten. Die weten wat het is allemaal. En Paulus, hij gebruikt die termen ook wanneer hij spreekt tegen de christenen in Philippi. En niet vergeten, de gemeente in Philippi is ontstaan door vervolging. Paulus ging daar om te spreken en hij werd in de gevangenis gegooid. Hij heeft eerst Lydia ontmoet daar. En dan was er een meisje die probeerde achter hem aan te gaan. En die zei van, deze mensen die willen je vertellen hoe je gered moet worden. En uiteindelijk draait hij zich om en hij zei van, ga uit van haar, want ze had een waarzeggend geest. En ja, ineens had, zij was een slavin, ineens had haar meesters geen geld meer. Dus hebben ze Paulus en Silas in de gevangenis gegooid. Midden in de nacht zijn ze daar aan het bidden en aan het zingen. En er komt een aardbeving en ze worden los, komen los. En de gevangenbewaarder komt en ziet alle deuren open en hij wil zichzelf doden. En Paulus zegt, doe je niks aan. We zijn er allemaal. En in diezelfde nacht werd hij ook gedoopt. Ja, dus Lydia, die is al gedoopt in haar huis. De gevangenbewaarder en zijn huishouden, die worden ook gedoopt. Die worden ook gered. Volgelingen van Jezus worden zij ook. Dus dan heb je een stad waar een belangrijke vrouw tot Christus is gekomen, een gevangenbewaarder en weinig Joodse invloed, maar wel veel oud-militair. En zo heb je dat. En dit is wat we dan lezen. Hij schrijft tegen hen, alleen gedraagt u waardig het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig blijf, ik van u mogen horen dat gij vaststaat in één geest. Eén van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie. Zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. En dan denk ik aan zowel de Grieken als de Romeinen. Ik weet niet of u ooit van een phalanx hebt gehoord. Een phalanx is een soort militaire opstelling. En dat was wat de Grieken gebruikten. Even zien of ik dat hier heb. Ik kan me niet herinneren of ik dat... Ja, daar heb je het. Kijk. Dit is een phalanx. Jezus. Oké? Dat is wat de Grieken gebruikten. En zij waren helemaal samen in één grote groep. Met die lange spieren naar voren, dit is wel een latere stijl. Want vroeger, eerst hadden ze deze allemaal niet. Ze hadden alleen deze, zeg maar. Ja, ze hadden ze wel, maar niet deze allemaal in achterin. Maar goed, ze hadden die lange spieren en dan konden ze gewoon naar voren. En ja, daar kon je niet tegen vechten, want je moest voorbij die spieren komen. En het was een heel gedecideerde, die mannen die liepen zo. Het ging gewoon heel langzaam. Het ging dat zo naar voren. En de andere leger, die had ook dat. Die had die phalanx ook. En uiteindelijk werd ik gewoon, het werd gewoon een duwoorlog. Ze duwden gewoon tegen me. Je werd gewoon tegenaan geduwd van de man achter je. Hij ging zijn schild hier en hij duwde gewoon tegen jou aan. Dus dan zit je gewoon en je duwt gewoon tegen elkaar. Maar het mooie van die phalanx was dat het was één grote massa wij vechten, samen. En dat kenden de Romeinen ook. Ze hebben eerst die phalanx ook gebruikt. Maar het probleem met de phalanx was dat als iemand hier aan de zijkant kwam, dus de cavalerie, de paarden. Als zij hier aan de zijkant kwamen, ja, wat gaan die mannen doen? Die konden niet zo doen, want je hebt die heel lange spier. En als zij dat wel deden, ineens zat alles in de strengel en het was gewoon kapot. En dus, dat is precies wat de vijanden begonnen te doen. ze stuurden dan een groep mannen hier aan deze kant, die gewoon met stenen begonnen te gooien. He, dus die schoten gewoon daar naar binnen met pijlen, dus allemaal daar ook boogschutters en alles. Maar de Romeinen, die hebben ook ondervonden van, en hier zie je het een beetje, zij hebben een legioen. He, dus die legioenen waren onderdelen van, eigenlijk is dit een manifold of een manitus, ik weet niet hoe je het precies zou noemen. Maar dat was ook een groep. Maar bij de Romeinen was die groep zo dat ze hadden allemaal een schild, ze hadden een dun spier, het was niet zo lang, en het was een werpspies, die konden ze werpen. En ze hadden hun gladiolus, dat was een zwaard, zo lang. En dus, terwijl, je denkt van, ja, zwaard! Nee, het was gewoon zo groot, en dat stak gewoon hier. Tussen hun schild uit en dan konden ze gewoon steken. En daar ging het om. Maar wat die Romeinen konden doen, zij zaten ook in een soort vierhoek. Zo. Zij konden als daar aan die kant mensen kwamen, dan konden ze zo en dan konden ze die kant uitgaan. En dan konden ze hup, zo konden ze die kant uitgaan. Hup, zo konden ze die kant uitgaan. En ze waren veel bewegelijker dan die phalanx. En daarom, uiteindelijk, hebben de Romeinen de Grieken gewoon kunnen veroveren. Nu, die christenen in Filippus, in Filippi, die kennen dit. He, dus die weten, en kijk eens, nog eens, wat we hier zagen. He, dus, ik wil dat ik van u mag horen, dat jij vaststaat in één geest. Eén van ziel medestrijdende voor het geloof aan het evangelie, zonder dat zij hun enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Dat was nog iets dat de Romeinen zo goed hadden geleerd. Ze waren getraind in hun vesten eigenlijk. Zodat ze dit konden doen. Maar ik wil dat je één bent, zegt Paulus tegen de Filippenzen. En dan zegt hij, je zegt dit nog een keer, hè? Dus dit is een beetje verder. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is van de liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, toch een ootmoedigheid, achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. En hier heb je de houding, de basis, de fundament voor de waarom. Dit is de waarom. Het is nog niet helemaal de waarom, want dat krijgen we zo meteen. Maar hier zegt hij, het leven in Christus is gekenmerkt door hoe wij met elkaar omgaan. Christenen zorgen voor elkaar. Je let op de ander. Je let niet op je eigen. Want de ander is op jou aan het letten. Jij bent op die aan het letten. En hij is op jou. Voor jou aan het opletten. Zo gaat dat in Christus. Wij zijn mensen die samenwerken, die één zijn in ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. Ja, dus dat, wij zijn een lichaam. Eén lichaam. Een gezin zijn we samen. Zo is het van het begin geweest. En zo willen wij dan die houding hebben van Jezus. Nu, hij zegt dit, en dan zegt hij, dit is waarom. Wij zijn volgelingen van Jezus. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte van God zijnde, dus die was God, het Gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, niet heeft gezegd van, ja, ik ben God, jij niet. Zo was Jezus niet. hij heeft dat niet als een roof geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood het kruis. Hij heeft net gezegd, ik wil dat je ene ziel, ene streven, dat je niet let alleen op je eigen belang, maar ook op die van anderen. En hij zegt van, waarom doen we dat? Omdat we volgelingen van Jezus zijn. En Jezus heeft dat gedaan. Weet je nog wat Jezus heeft gedaan? Hij heeft zich vernederd. En hij is gehoorzaam geworden. Tot de dood. Voor jou, zegt Paulus tegen hem. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zal buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en alle tong zal belijden. Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Die houding van Jezus, dat is de basis van ons als christenen. Dat is de waarom. Dat is wat ik wil hebben. Trouwens, iemand moet me straks laten weten wanneer ik nog misschien 10 minuten heb. Gewoon zo, en dan weet ik ongeveer dat ik moet beginnen afronden. Hè? Anders blijf ik praten totdat we naar huis moeten. Ja? Goed. Christenen zijn volgelingen van Jezus. Hij was bereid om alles achter te laten, om voor zijn vijanden te sterven, opdat zij gered zouden worden. Het is die houding die christenen beweegt. Ook in de plaatselijke gemeente. In de maatschappij, maar ook in de plaatselijke gemeente. Dus hoe ziet het eruit in de gemeente, dus in de plaatselijke gemeente. Hè? Dus als we die houding hebben van christen zijn, dat is mijn basis. Ik ben iemand die Jezus wil volgen. Hoe ziet dat eruit? De eerste volgelingen van Jezus, die begonnen ook met Jezus als hun voorbeeld. Dat is wat ze wilden. Wat hebben ze gedaan? Dus dit kunnen we zien aan de eerste dag van de gemeente, dat was Pinksteren. Nu hebben wij, doen we alle andere dingen op Pinksteren of zoiets, maar het was niet de eerste Pinksterdag. De Joden die hadden al een Pinksterdag. Hè? Dus dat was eigenlijk een Joodse feest. Maar op die Pinksterdag dat de gemeente begon, dan zien wij hoe God door zijn mensen, dus hij sticht zijn gemeente door de mensen te verzamelen die daar zijn en de wonderen van God te laten horen door zijn volgelingen. Dus de volgelingen van Jezus die daar staan en die beginnen te praten over de wonderen van God. In allerlei talen. Maar God heeft ook ervoor gezorgd dat al die mensen daar zijn in Jeruzalem. En dat ze dat horen. En dan vertelt Petrus iedereen daar dat er niet alleen een probleem is, maar dat er een oplossing is. En dat is mooi. Want gewoon horen dat je bent een zondaar. Niemand wil dat horen. Ik heb het weer, van de week heb ik het weer tegen iemand gezegd, ik had het over zonde, en de persoon met wie ik aan het spreken was, die zei, ja, ik zal het niet zondig noemen, maar ja, ze heeft gewoon een moeilijk leven, moeilijke keuzes gemaakt. Het is zonde. En ik heb het ook moeilijk om het te horen. Ja, maar dat is zonde. Maar weet je, zonde betekent gewoon dat je het doel mist. En als het doel is bij God zijn, en je raakt dat niet, dan heb je het gemist. En te zeggen, ja, maar het was toch bijna. Dat helpt niet, want je wil het doel. Willy's flessen, die staan hier allemaal. Zie je er nog? Er zijn die 10 flessen. En als je die van acetone pakt en je drinkt die leeg, ja, achteraf kan je, ja, maar het was toch bijna goed, hè? Dat helpt niet. Ik wilde het water. En dat was het enige wat ik wilde. Dus om te missen helpt mij niet. Ik wil het water. Dat wil ik raken. En zonde betekent gewoon dat ik het niet krijg. Ik heb het gemist. Dus eigenlijk is het belangrijk om te horen dat er zonde is en dat ik het heb in mijn leven. En dat zegt Petrus ook tegen al die mensen daar. Maar hij zegt ook, er is een oplossing. Jezus Christus is die oplossing. Ze kunnen allemaal vergiffenis krijgen en ze kunnen een nieuw leven krijgen in de geest. En hun reactie vertelt ons heel veel. He, dus die mensen die aan het luisteren waren daar op Pinksteren en die dat horen. Dit is wat over hen gezegd wordt. He, dus nadat Petrus zegt, wanneer zij zeggen, mannen, broeders, wat moeten we doen? Hij zegt, bekeer u. Ieder van u en laat u dopen tot vergiffenis van uw zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat is wat hij zegt tegen hen. En dit is wat zij deden. Zij dan, die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En ze bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Zo ziet het leven van de christen uit in de plaatselijke gemeente. Nu, dit is heel kort, heel simpel, heel eenvoudig gezegd, maar er zit heel veel in dat geheel. Ja, dus zij bleven volharden. Het leven van een christen is niet, hebben we van Willy ook gehoord, het is niet tralala. En alles is goed. Er is heel veel tralala. En juist omdat christenen vinden een ware vreugde die iedereen eigenlijk zoekt. Ik was aan het denken, dit is een van mijn zijsporen. Je had het over, is het moeilijker voor de christen of de niet-christen? Hè? Dus met dat beeld van het water. En als christen spring je in het water en je bent aan het zwemmen, tegen de stroom in. En het is makkelijker voor de niet-gelovigen, want die gaat gewoon met de stroom mee. Het probleem is, die rotsen, die zijn er nog allemaal. De rotsen in de rivier, daar bots je nog tegenop. Of je nu tegen de stroom in zwemt of mee gaat. Je botst toch tegen die rotsen aan. En dat weten de mensen die niet geloven ook. Het is mensen die Christus niet hebben. Het is niet dat ze geen problemen hebben in hun leven. Het is dat ze niet weten hoe ze op te lossen. En weet je waar die stroom naartoe gaat straks? Die gaat over een waterval. En dat weten ze gewoon niet. Dat straks komt. Ja, het gaat heel makkelijk. Oh, het gaat goed. Totdat, dan ben je weg. En degene die weet dat die waterval komt, die probeert zo snel mogelijk eruit te komen. Zo is dat. Maar volharding is nodig voor christenen. En dat doen ze. Ja, dus voor christenen die zijn verzekerd dat er meer is dat moeite waard is. Dat we meer hebben in het leven dan wat we altijd zien. Bijvoorbeeld, dus Jacobus vertelt ons, houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer jij in velerlei verzoekingen valt. Jongen, nu moet ik blij zijn omdat ik het moeilijk heb. Ja. Hij zegt, dat is eigenlijk goed. Want jij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding, die moet volkomen doorwerken, zodat jij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Zalig is de man, vers 12, dan een beetje verder, die in verzoeking volhardt, want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die hij beloofd heeft aan wie hem lief hebben. Volharding is goed, is nodig, hebben we nodig in ons leven, maar het komt door moeilijkheden. Dus dat aanvaarden wij ook. Maar hij zegt ook, oké, zij volharden dan, waar bleven zij in volharden? Bij het onderwijs der apostelen. Dit hebben we ook al gezien in die woorden van Jezus, wanneer hij zegt, gaat heen en maakt alle volken tot mijn discipelen. Hen doopende in naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen onderhouden alles wat ik u bevolen heb. En zie ik dan met u tot aan de volleinding der wereld, zegt hij. Leer hen alles onderhouden, alles wat ik u bevolen heb. En er is ook heel veel te leren. Dus deze christenen, deze eerste christenen, die volharden bij het onderwijs van de apostelen. Het is niet iets dat zomaar naar binnen komt. Je zou bijna willen dat mogelijk was. Dat je gewoon een speciale technologie, kunnen we dat niet doen? Een speciale kussen hebt, zodat wanneer je gaat slapen, ik weet niet. Dan gaat het gewoon je hersenen in op een of andere manier. En dan heb je die kennis. Het probleem is natuurlijk dat het niet alleen kennis is. Hè? Alle kennis. Hoe snel ga je je fetus leren binden als je het nooit zelf doet? Je hebt het zo vaak gehoord hoe je dat moet doen. En je kan het ook zeggen tegen je moeder en vader. Van oh ja, ja. Je kan je kind dat zelf laten herhalen. Zeg me nog eens, hoe moet je dat doen? Ah ja, het is tussen zo en tussen zo. Ik weet niet eens hoe je het zou vertellen. Ik heb het gewoon geleerd door te doen. En dat is het. Als je het nooit doet, dan leer je het ook niet. Maar goed, zij bleven volharden in de leer van de apostelen. Er is veel te leren, want als wij die relatie met Jezus niet hebben, dan doen we niks. En we moeten Jezus leren kennen. En hoe gaan we dat doen als wij nooit luisteren naar wat de apostelen hebben gezegd erover? Stel je voor dat je Marie-Rose wil leren kennen, maar je mag haar alleen leren kennen door een foto. En misschien door haar cijfers op school, lagere school. Alle mensen die haar nooit leuk hebben gevonden, die kan hen spreken. Nou, wat ga je leren over Marie-Rose? Dan zie je een beetje hoe ze eruit ziet. Weet je een beetje over wat ze heeft gedaan als kind, en weet je alleen wat mensen die haar niet leuk vinden van haar zeggen. Maar je leert haar niet kennen. Hoe leer je haar kennen? Door met haar te spreken. Door met haar om te gaan. Dat kunnen wij met Jezus. Met Jezus kunnen wij, we kunnen in de Bijbel, kunnen wij zien wat hij deed. Kunnen we zien wat hij zegt. Kunnen wij zijn woorden volgen. Kunnen wij sommige van de dingen die hij zegt, doe dit, kunnen wij ook doen en ervaren hoe dat is om dat te doen. Zo kunnen wij Jezus leren kennen, maar daar moeten wij in volharden. Dus de christenen in de plaatselijke gemeente, die volharden in het onderwijs van de apostelen. En dat ging over veel meer dan Jezus en wat hij heeft gedaan. Het ging ook over hoe ze met elkaar moesten omgaan, hoe ze dingen konden doen. Dat allemaal, daar zien we heel veel in. Maar ze luisterden dan elke keer, gingen terug naar die basis. Wat wil Jezus? Want hij is koning. Christus betekent gewoon koning. Dus hij is koning. En ze waren volgelingen van Jezus. Dus een christen is bezig, constant bezig om kennis van Jezus te vermeerderen. Het is niet omdat je zo intelligent wil schijnen te zijn voor mensen, maar juist om Jezus beter te kunnen volgen. Dus Jezus wil zijn volgelingen gebruiken ook om andere mensen te redden. Jezus is niet bezig alleen om jou te redden. Hij wil jou gebruiken om anderen te redden. Dus daarom moeten wij volgelingen van hem zijn. En hem volgen. Want kijk hoe dat eruit ziet. Hè? Dus om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemel en op aarde genoemd wordt, opdat God u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw hart de woning maken. Dat wil ik. Dat Jezus woning maakt in mijn hart. Geworteld en gegrond in die liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, we zijn een lichaam, samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot
de breedte en lengte en hoogte en diepte is. En te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.
Dan zullen wij, zal het mogelijk zijn dat wij meer kunnen doen dan wij zelf dachten mogelijk was. Want kijk, hem nu, die blijkendste kracht welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of te zeggen, hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Die Jezus wil ik leren kennen. En ik wil hem volgen, want hij is mij aan het gebruiken om nog meer mensen tot hem te brengen. Maar ze bleven ook volharden in de gemeenschap. Dat is christenen zorgen voor elkaar. En ze zorgen dat ze elkaar kunnen steunen. Wij willen elkaar ook kennen en er voor elkaar zijn. Dat ziet er zo uit bij hen. Dus dit was diezelfde tijd, dat is die eerste christenen. Allen die tot geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. En telkens waren er die hun bezittingen en haven verkochten en ze uitdeelden aan alle die er behoefte aan hadden. En voortdurend waren ze elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis, gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. En ze loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Iedereen kijkt naar hen en zegt van wauw, dat zijn mensen die Christus volgen. Moet je zien hoe ze omgaan met elkaar. Wauw. Die letten echt op elkaar. Die letten niet op hun eigen belang, maar letten eerst op dat van anderen. Ziet het er nog altijd zo uit? Christenen in de plaatselijke gemeente. Zo zou het eigenlijk eruit moeten zijn. Maar het vraagt volharding. Want dit komt niet vanzelf. Net zoals dat onderwijs van de apostelen, komt niet vanzelf. Je moet tijd erin stoppen, je moet energie erin stoppen om het onderwijs van de apostelen te onderhouden en om gemeenschap met elkaar te hebben. Dat komt niet vanzelf. Maar het gebeurt nog altijd. Ik weet niet hoe vaak mijn auto in Maastricht, zowel mijn auto als die van Rus, als die van Peter, als die van... Als iemand een auto nodig had, dan belden we. En we wisten dat we het konden. Als iemand oppas nodig had voor de kinderen, dan hebben we op elkaar kinderen gepast. Als iemand geld niet had, dan waren we daar met geld. Als iemand eten niet had, dan zijn we daar ook geweest met, nu nog altijd, met eten. Zo hoort het. Zo kan het zijn. Maar het is iets dat we werkelijk voor elkaar willen doen. En het vraagt wat inspanning. En ze bleven volharden in het breken van het brood. Centraal in de gedachtegoed van de weg is dat Jezus gekomen is, God in het vlees, om voor onze zonde te sterven. Hij is begraven en opgestaan op de derde dag en hij heeft ons vrijgekocht van onze zondige bestaan en gebracht in het licht van zijn leven. Het is een nieuw leven van eeuwigheid dat nu begint. Die eeuwigheid die begint nu. Dus dat is centraal in ons leven met elkaar. En dat willen we absoluut niet uit het oog verliezen. Dus elke eerste dag van de week gedenken wij dan ook weer de dood en opstanding van onze koning Jezus. Wij zijn volgelingen van Jezus. En het is niet alleen dat wij dat gedenken dan van, oh ja, Jezus is voor mij gestorven, maar ik gedenk dan, Jezus is voor mij gestorven, ik ben ook uit de dood opgestaan tot nieuw leven. Oh ja, ik ben een volgeling van Jezus. Ik ben iemand die doet zoals Jezus. En dat doen wij met, ja, een traditie, een rite zou je kunnen zeggen. Maar traditie heeft ook weer een bijsmaak. Ja, dus we denken van, oh, dat is iets wat niet goed is, traditie. Maar ja, dus wij hebben een bepaalde formele manier om dat te doen. Met het brood, met de wijn of met de vrucht van de wijnstok, ja, met de deken. En wij gedenken weer wat hij heeft gedaan.
Een christen doet niet alles correct, hè, dus altijd. Christen zijn betekent niet dat ze volmaakt zijn. En met dit ook. Je hoeft maar 1 Korintiërs 11 te lezen, te zien dat het gaat niet alleen om de traditie zelf, en die riet zelf. Hè, dus dat je, oh ja, wij hebben brood. En we hebben allemaal, hè, dus we hebben het brood gebroken, we hebben het rondgedeeld, we hebben gebeden daarvoor en zo. En we hebben het beker rondgegeven. En dat kan je allemaal doen, zonder dat je de houding hebt waarvoor die gedenking is. In de tijd van Israëlieten zegt God ook tegen Israëlieten, ik wil dat getinkel van je instrumenten en van je zang en van je offers, die wil ik niet. Want je hart is er niet. Je aanbidt mij niet, jij komt gewoon om je tijd te verdoen. En dat is wat ik bedoelde ook in het begin van een christen, die, ja, je kan je christen noemen, maar is dat een christen of is dat iemand die alleen een godsdienst doet? Of ben je iemand die een volgeling van Jezus is? Nu, in 1 Korintiërs 11 waren de mensen vergeten, waren de christenen, de volgelingen van Jezus, die waren vergeten dat zij een lichaam vormen, samen, één. Let niet alleen op je eigen belangen, maar let ook op die van anderen. Dat waren ze helemaal vergeten. En de rijke mensen die kwamen samen en die aten alles op. En die hadden niks voor wanneer de armen eraan kwamen. Maar, en dat kon hen ook niet schelen. Dat zijn geen volgelingen van Jezus. Zo ziet een christen er niet uit in de plaatselijke gemeente. Je let op elkaar. En wij denken aan deze eenvoudige, maar diep betekenisvolle handeling elke week. Ja, dus dit, daarin moeten we ook volharden. Willy heeft het heel duidelijk gezegd. Hè, dus gebed hebben we nodig te volharden in gebeden, in de gebeden, in gebed. Christenen mogen met God praten. Ik zeg het altijd. Beseffen wij? Wij mogen praten met de schepper van hemel en aarde. Degene die orkaan laat komen en aardbevingen laat gebeuren, die macht heeft. Degene die het universum heeft gemaakt. Ik zie hem dat altijd zo, ik weet het niet. In de Verenigde Staten dan, ik ben van Colorado en wij hebben bergen en ik ging Shirley is van Nebraska en die hebben geen bergen die hebben dus plat, maar mensen denken dat Kansas en Nebraska, dat zijn die twee staten in het midden, ze denken dat lelijk is. Mensen van Colorado denken dat, want wij hebben de bergen. Wow. En daar niet. En ik heb altijd gedacht, ik zie God dat hij, wanneer hij in Colorado bezig was, dan was hij zo aan het doen. En dan kwam hij naar Nebraska en Kansas en hij ging. Oh, dat is mooi. En hij maakte mooie, glooiende heuvels. Maar God heeft die dingen allemaal gemaakt en wij mogen praten met God. En hij luistert. Wij mogen praten met hem wanneer we willen. We hoeven niet te wachten op een speciale tijd. We hoeven geen speciale mens bij ons te hebben. We hoeven geen speciale plaats te gaan. We kunnen zo met God praten. En hij wil heel graag dat we met hem praten. Er is soms praten we dan over moeilijke tijden. Over moeilijke dingen. Soms praten we alleen en in stilte. Soms praten we hardop. Soms praten we samen. We praten over pijn van een verlies, van een geliefde. Of over de vreugde van diezelfde geliefde die we weten dat we straks zullen zien. Soms is dat ook zo.
Soms praten we over de werkelijkheid van wat we tegen meemaken in de wereld. We praten over hoe we willen kunnen groeien in liefde en in genade. Dus in Handelingen dan lezen wij over hoe ze allemaal, waar ze allemaal over gebeden hebben. Dat ze bidden voor kracht om het evangelie verder door te brengen. Ik denk altijd aan de wapenrusting van God. En dan zegt hij in Efeze 6 vers 18. Dus en dit, dat was het laatste stuk van de wapenrusting dat je ook moet hebben. Dus een deel van dit allemaal, dus van al die dingen. Ze bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen, bij de gemeenschap, bij het breken van het brood en bij de gebeden. Een deel daarvan gebeurt bij dat wekelijkse samenkomen. De eerste dag van de week, dat ze samen zijn. Op de zondag is dat. Een deel daarvan gebeurt dan. Maar niet alles. Er is dat breken van het brood. Dan zijn we met die formele herinnering bezig op de zondag. Maar dan gaan we naar huis en we nemen dat mee, dat gedachte. Dat ons acties beïnvloeden de rest van de week. Zo hoort het bij een filosofie in ieder geval. Het is een weg. Zo is dat. De gebeden, dan bidden we soms hier, maar dan ook thuis en ook samen met elkaar. En dan bel je elkaar op en dan gebruik je Facebook of e-mail of wat dan ook. Maar we zijn bezig de hele tijd met elkaar om deze dingen samen te doen. Het is deze dingen in de praktijk brengen. Het is niet een mentale oefening. Het is een levensweg. Oké. Dat was bidden. Dus bid zonder ophouden. Dat vind ik zo'n mooie stuk. Dus gewoon verblijf u alle tijden. Bid zonder ophouden. Dank over alles. Want dat is de wil God in Christus Jezus. Zo'n opzichte van bid zonder ophouden. Altijd. Dus dat we dat doen. Dus. Wij willen Jezus blijven volgen. Maar dat doen we samen. Dus christenen. Wij willen Jezus volgen in het redden van mensen die verloren zijn. Niet iedereen ziet meteen dat hun leven zo is, dat ze verloren zijn. De meeste mensen denken dat ze goed zitten. Ze zitten tenslotte op een mooi bootje op een rivier die gewoon stroomt. Ze weten niet dat er straks rotsen zijn. Zelfs wanneer ze dat wel weten, zelfs wanneer ze al gebotst hebben tegen rotsen, zelfs wanneer mensen slechte momenten hebben gehad in hun leven, dan denken ze nog soms van, ja, maar ik zit goed. Of, ik weet niet beter, wat kan er anders zijn? Of ze zeggen van, ja, ik ben toch in principe een goed mens. Ze weten niet dat ze ziek zijn. Ik ook niet. Ik wist dat toen ook niet. Dat was mijn beste vriend die mij moest vertellen van, snap jij niet dat jij niet een christen bent? Snap je niet dat je niet gered bent? Begrijp je niet dat je dood aan het gaan bent? Nee. Dacht ik, hè? Waar heb je het over? Maar ik ben zo dankbaar dat hij dat wel zei tegen me. En dat hij mij Jezus liet zien. Er is een deel van het leven van christen zijn, is dat wij goed nieuws laten horen. In wat we zeggen en hoe we leven. Het goede nieuws klinkt eigenlijk niet goed in het begin. Het klinkt heel slecht. Want je moet eerst zeggen dat iemand ziek is. En dat niemand wil dat horen. Eerst moet je zeggen van ja, je mist het doel. En dan verder moet je pas zeggen dat er is genezing. Maar eerlijk gezegd, we hadden het er ook over bij onze tafel vandaag. Horen dat je kanker hebt is geen pretje. Niemand wil dat horen. En wat het nog erger maakt is natuurlijk dat ze er niks aan kunnen doen. Dan wil ik het helemaal niet horen. Ja, wat kom je mij vertellen dat ik ziek ben als je er niks aan kan doen? Ja, maar we kunnen misschien even dit doen voor een tijdje en dat doen voor een tijdje. En dan heb je 2 jaar ellende voordat je doodgaat. En je hebt dan 2 jaar langer geleefd. Ellendig, weliswaar, maar ja goed. Maar dat is niet wat Jezus ons biedt. Dat is niet wat wij, dat is het goede nieuws niet dat wij brengen. Wij zeggen van ja, je bent ziek. En ik bedoel niet kanker, ik bedoel iets dat nog veel erger is. Maar er is een oplossing. Waar je genezen kan zijn van die zonde. Waar je een nieuw leven van kan krijgen. Dat is wat wij zeggen als christenen. Daar zijn we mee bezig om mensen dat ook te vertellen. In de plaatselijke gemeente. Maar ik vind het zo mooi dat wij dat als gemeenschap doen. Dus elk christen die heeft iets te geven. We zijn een lichaam. Met allerlei delen. Hè, dus die delen moeten samenwerken. Ik gebruik mijn voorbeeld van mijn hand al heel lang nu. Ja, ik heb 10 minuten. Oké, goed. Ik ben aan het afronden. Ik heb, 15 jaar geleden? Weet ik niet meer. Ik was met de oudercomité van de school van onze zonen. En dan hadden we een spaghettiavond. En dan was ik broodjes aan het snijden met een vleesmes. En dan sneed ik gewoon door dat broodje. En het deed helemaal geen pijn, want het was een heel goede mes. Maar ik voelde even wat en ik dacht van... En ik keek en er was bloed overal. En ik dacht van, hé, er is iets gebeurd. Oh, dus ik hield mijn vinger gewoon zo en ik liep naar huis. Want dat was gewoon bij de parochiezaal bij ons in de straat. En ik zeg tegen Shirley van, ik moet naar de dokter. Maar Shirley die rijdt niet. Dus dan moesten wij onze buurman vragen om mij naar de dokter te brengen. En de dokter die zegt van, kan je het bewegen? Nou, als mensen weten wat ik had gedaan... Dan zullen ze ook weten, dat was een erg domme dokter. Maar ja, goed, niks aan te doen. Want als ik de pees had gesneden, dan het eerste wat een beweging doet, is die pees helemaal tot hier trekken. Dus het eerste wat hij vroeg was, kan je het bewegen? Ik zeg van, ja, een beetje. Ja, nu niet meer. Maar goed, ik moest dan, dan hebben ze mijn hand hier open gemaakt en hebben ze dat weer aan elkaar genaaid. En hij heeft dat in een gips heeft hij gedaan zo, want hij dacht, en ik ben blij dat hij dat zo dacht, hij wist mensen, de natuur van de mens misschien beter dan veel anderen, als hij dat recht had gedaan, zo, dan had ik zo een vinger. Maakte niet uit hoe ik mijn hand hield, maar dan had ik zo een vinger. Want ik had oefeningen die ik had moeten doen, maar het komt nooit echt goed. Dus hij heeft het zo gemaakt dat in ieder geval dat ik een beetje kan pakken. Ik kan nog altijd gitaar spelen. Niet echt met die vinger, maar... Maar het gekke is, een lichaam die werkt samen. En nu dat die vinger het niet goed doet... Er zijn bepaalde dingen die ik niet meer kan doen. Vroeger vond ik het heerlijk om op de speelplaats, weet je, die ladder die zo is, dus je hebt zo dat ding en je gaat gewoon zo. Net zoals een aap. Ik kan dat niet meer. Ik zou dat nu nog doen. Ik ben 53, maar ik zou het nu nog doen. Ik hou van bomen klimmen en de rest. Maar ik kan het niet meer, want die hand die pakt niet. Dus die houdt niet vast. Dan moet je hieraan vasthouden terwijl je loslaat en ja, dan val ik gewoon. Oh, kan niet meer. Je lichaam die werkt samen. En we hebben allemaal een deel in dat lichaam. En we moeten samenwerken. En wanneer één pijn heeft, dan maakt het dat moeilijk voor de rest van het lichaam. Dus we moeten elkaar ondersteunen. En we hebben allemaal een deel in dat spreken van voor Christus en over Christus. En... We zijn levende stenen. Ja, dus wij worden een tempel gemaakt. Die de grote daden van God verkondigen. 1 Peter 2. Dus elke christen heeft een taak. Of elke christen heeft verschillende taken. In de gemeente. Om mensen tot geloof te brengen in Jezus. Die wij volgen. Wij volgen Jezus. Het leven van christen zijn. Dat gaat niet zonder problemen. En als wij teruggaan naar het verhaal van de Filippenzen, de christenen in Filippi, die soldaten, dan kunnen we ook zien, in Filippenzen hoofdstuk 4, vers 1 tot met 3, dan hoor je dit. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat al zo vast in de Heere, geliefde, zegt hij. En dan zegt hij vers 2, Euodia vermaan ik, en Syntyche vermaan ik, eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel, wees haar behulpzaam, want ze hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden, naast Clemens en mijn overige medearbeiders, wier namen staan in het boek des levens. Hier zien wij christenen, zijn volgelingen van Jezus. Euodia en Syntyche, het zijn twee vrouwen. En die zijn kwaad met elkaar. En die zijn in de gemeente en die willen niet met elkaar praten. Die kunnen elkaar niet zien staan. Christenen, volgelingen van Jezus. Dat kan gebeuren. Het is niet, wij zijn niet volmaakt. We moeten volharden in deze dingen. Maar zo zie je, hij zegt van ja, ik vermaan jullie, hij vermaant ze apart. Hè? Dus hij zegt, Euodia eerst en Syntyche ook, eensgezind te zijn in de Heere. Niet vergeten, we zijn één lichaam. Dus wij moeten eraan herinnerd worden wie wij volgen. Wij volgen Jezus. Jezus, die basis. We gaan terug naar, hij heeft alles verlaten om ons te redden. Hij was zelfs bereid tot de dood te gaan voor ons. Dus wanneer ik een probleem wil oplossen met een andere, hoe ver ben ik bereid om te gaan? Dat is, wat is mijn houding? Wat is mijn basis? Hoe ziet dat eruit, christenen in de plaatselijke gemeente? Daarom zegt hij ook, dus deze, dit is net na dat stukje over Euodia en Syntyche. Verblijf u in de Heer, te alle tijden. Ik zeg het nogmaals, verblijf u. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Ik ben blij dat daar niet staat, uw vreugde zij altijd aan de mensen bekend worden, ik weet het niet meer. Want sommige mensen denken dat christenen altijd zo moeten zijn. Weet je, zo een glimlach op een lippen en altijd blij moeten zijn, dat is niet wat het zegt. Het zegt wel, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Maar dus wees goed voor alle mensen. Dat hangt samen met dat idee van, let ieder niet slechts op zijn eigen belang, maar ook op die van anderen. De Heer is nabij. Je bent niet alleen. Wees in geen ding bezorgd, maar laten wij alles door gebed en smeking met dankzegging, dat zijn drie verschillende manieren van gebed, bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voortbroeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat bemiddelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing. En de God des vredes zal met u zijn. Denk en doen. Dus we zijn volgelingen van Jezus, dat is het. Paulus laat ons weten dat de dingen die we van hem geleerd hebben, in de praktijk kunnen brengen. Want hij heeft het ook van anderen geleerd. Dus wij zijn volgelingen van Jezus. Ten slotte. En ik had 45 minuten om te praten over het christenleven in de lokale of plaatselijke gemeente. En we hadden over een heleboel verschillende dingen kunnen spreken. Maar dat zijn dingen die je straks samen kunt bekijken. Van hoe gaat het met man en vrouw? Hoe gaat het met ouders, met hun kinderen? Hoe gaat het met jonge mensen en oude mensen? Hoe gaat het met verschillende taken in de gemeente? Het staat allemaal in de woorden van God. Maar we moeten eerst die basis hebben. En daar wilde ik het over hebben. Hè? Dus als christenen willen we dit hebben. Wees allen eensgezind, medelijdend, heb de broeders lief. Wees barmhartig en ootmoedig. En vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen in tegendeel. Wel, gij hiertoe geroepen zijt. Kijk, dat gij zegen zal vererven. Wij zijn geroepen daarvoor. Want wie het leven wil liefhebben in goede dagen zien, weerhoudt zijn tong van het kwade en zijn lippen van bedrog te spreken.
Hij wijkt af van het kwade en doet het goede. Hij zoekt de vrede en jagen die na. Want de ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun smeking. Maar het aangezicht des Heeren is tegen hem die kwaad, het kwade doen. Wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede? Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Christenen zullen het niet altijd makkelijk hebben. Wij worden eigenlijk beloofd dat we het moeilijk zullen hebben. Doch vrees niet voor een dreiging. Laat u niet verschrikken, maar heiligt de Christus in uw harten als Heere. Altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Toch met zachtmoedigheid en vrezen. Net zoals Jezus. Want ik ben een volgeling van Jezus. En met een goed geweten, opdat bij al het kwaad dat men van u spreekt, zij die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden. Want het is beter te lijden indien de wil van God het eist, goeddoende dan kwaaddoende. Want ook Christus is eenmaal om de zonde gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat hij u tot God zou brengen. Wij zijn volgelingen van Christus. Hij heeft het gedaan, dus dan wil ik dat ook doen. Zo ziet het eruit in de plaatselijke gemeente, dat wij zo omgaan met elkaar en met andere mensen daarbuiten. Dit vind ik gewoon zo mooi. Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten we afleggen alle last en de zonde die ons verlicht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons ook daarbij alleen gericht zijn op Jezus. De leidsman en volleinder het geloof, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon God. Vestig uw aandacht dan op hem, die zulke tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Jezus volgen, dat is hoe het eruit ziet voor een christen in de plaatselijke gemeente. Zijn wil zoeken, zijn voorbeeld volgen in alles wat we doen en wat we zeggen. Dus dat is wat we willen, wat we hopen. Dankjewel. Thank you.